Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 5 december. Het is ondertussen 7:45 geworden. En vandaag wil ik het samen met jullie hebben over Paus Johannes Paulus II, Albino Luciani, en in het bijzonder over zijn brieven aan beroemde mensen. Een mooie voorbereiding op kerst, we gaan het straks over hebben, want hij heeft in dat boek, Brieven aan beroemde mensen, onder andere ook een brief geschreven aan Charles Dickens. En zoals jullie het weten, beste luisteraars, kan u tijdens de kerstperiode op Radio Maria altijd luisteren naar de Christmas Carols. Een vertelverhaal geschreven door Charles Dickens. En daarover gaan we het vandaag hebben met Paus Johannes Paulus II. Dat is voor zo dadelijk. Laten we eerst starten met wat muziek. We gaan luisteren naar het lied Emmanuel van de groep Glorious.
Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Voici venir le prince d'éternité. Thank you.
En beste luisteraars, voordat we verder gaan met onze uitzending, wil ik toch nog even samen met jullie stilstaan bij toch iets vreselijks dat gisteren is gebeurd. Namelijk een jongetje van 12 die om het leven is gekomen bij een verkeersongeval onderweg naar school. Hij werd aangereden terwijl hij aan het fietsen was. Laten we samen, beste luisteraars, even bidden voor de zielerust van die jongen en vooral voor de familie die een zwaar lijden te dragen heeft. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, u blijft ver weg voor mij. Ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. Ik roep u in de nacht en vind geen rust. Help mij zoals u altijd heeft gedaan. O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom? Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. U bent toch al mijn kracht, u bent mijn God.
En u hoorde het mooie lied Gebed om hulp van de groep Sela. Beste luisteraars, we gaan het vandaag ook hebben over Albino Luciani, paus Johannes Paulus I, en onder andere over zijn boek Brieven aan beroemde mensen. Toen hij kardinaal Albino Luciani was, schreef de toekomstige paus Johannes Paulus I brieven aan figuren uit de geschiedenis en literatuur, waaronder één aan Charles Dickens. Tijdens zijn korte pontificaat stond Johannes Paulus I bekend als de lachende paus. Zijn karakteristieke warmte is duidelijk zichtbaar in de verzameling brieven die gepubliceerd zijn als Allustrissimi aan de illustere persoon. De brieven werden geschreven tussen 1971 en 1975 voor de katholieke krant Messaggero di San Antonio, toen hij nog kardinaal Albino Luciani heette en patriarch van Venetië was. Er waren in totaal 40 brieven, geschreven aan historische figuren zoals Hippocrates, aan heiligen zoals Theresia van Avila en zelfs aan fictieve personages zoals Pinocchio. En er zijn ook brieven aan beroemde auteurs. De eerste brief in de collectie is zelfs gericht aan Charles Dickens, de schrijver van Oliver Twist en Great Expectations, en natuurlijk ook Christmas Carols. En waarom Dickens? Wel, zoals hij aan het begin van de brief uitlegt, hield Johannes Paulus I al van jongs af aan van de Christmas books van Dickens. "Ik heb er enorm van genoten," schreef hij, "omdat ze gevuld zijn met liefde voor de armen en gevoel voor de menselijkheid." Charles Dickens, geboren in 1812 en gestorven in 1870, kende de benarde situatie van de armen uit de eerste hand, zoals de brief aangeeft. Toen Dickens nog maar 12 jaar oud was, werd zijn vader gedwongen opgenomen in een debiteurengevangenis. Om zijn gezin te onderhouden, moest de jonge Charles werken in een zwartmakerij, waar flessen vloeibaar schoensmeer werden gemaakt. Gedurende 10 uur per dag verzegelde Dickens de potten met pasta en plakte er etiketten op. De maanden die Dickens in deze onmenselijke omstandigheden doorbracht, drukten een onuitwisbare stempel op hem. Veel van de scènes en personages in zijn fictie vinden hun oorsprong in de ellende die Dickens meemaakte in Warren's Blacking Warehouse. "Daarom worden al uw romans bevolkt door de armen," legt de toekomstige paus uit. En later merkt hij op: "Dit zijn de onderdrukten, en al uw mededogen is over hen uitgestort. Aan de andere kant staan de onderdrukkers, die je stigmatiseert, je pen gedreven door het genie van woede en ironie, in staat om typische personages te vormen als in brons." Het is interessant dat het personage waar Johannes Paulus I het meest van onder de indruk lijkt te zijn in A Christmas Carol, het beroemdste kerstverhaal van Dickens, niet Ebenezer Scrooge is, maar zijn ex-partner, de geest van Jacob Marley. Hij herinnert zich de ijzingwekkende toespraak die Marley houdt als hij Scrooge uitlegt waarom hij met zware kettingen is vastgebonden. "Zaken. De mensheid was mijn zaak. Het algemeen welzijn was mijn zaak. Liefdadigheid, barmhartigheid, verdraagzaamheid en welwillendheid waren mijn zaken. Waarom liep ik door massa's medemensen met mijn ogen naar beneden gericht en richtte ik ze nooit op die gezegende ster die de wijze naar een armoedig onderkomen leidde? Waren er geen arme huizen waar het licht mij naartoe had kunnen leiden?" En die brief van Johannes Paulus I aan Charles Dickens is een waarschuwing dat er geen echte viering van Kerstmis kan zijn zonder een actieve, betrokken liefde voor de armen. Onze Heer werd geboren in een kribbe en hij zei ook: "Wat jullie ook gedaan hebben voor een van mijn minste broeders, dat hebben jullie voor mij gedaan." En net als Dickens zijn wij geroepen om te reageren op de meest kwetsbare en vergeten mensen in onze wereld. En hoewel de omstandigheden voor velen sinds 1800 zijn verbeterd, vertelt de toekomstige paus: Dickens dat armoede 1971, het jaar waarin de brief werd geschreven, nog steeds bestaat, zij het in nieuwe vormen. De samenleving leidt onder afnemende hulpbronnen, een beschadigd milieu en een groeiende angst en bezorgdheid over waar het met de toekomst heen gaat. Dat is 50 jaar later nog net zo waar. En de brief eindigt met een oproep tot solidariteit en vertrouwen in God, die Paus Franciscus ook door de jaren heen moet hebben meegekregen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, vol met volkeren die nu dichter bij elkaar zijn gebracht, zowel in ruimte als in gedrag. Maar het schuitje bevindt zich op een zeer ruwe zee. Als we ernstige ongelukken willen voorkomen, moet de regel zijn: allen voor één en één voor allen. Sta erop wat ons verenigt en vergeet wat ons verdeelt. En dan komt Johannes Paulus I terug op de ellendige figuur van Jacob Marley, die wenste dat de ster van de wijze de huizen van de armen zou verlichten. Onze wereld, een arm huis, heeft nog steeds verlichting nodig. En in deze lezing van Dickens' klassieke verhaal is Christmas Carol niet alleen een spookverhaal voor de feestdagen, maar ook een profetische oproep tot actie en gebed. En tijdens de kerstvakantie, beste luisteraars, gaat die Christmas Carol ook uitgezonden worden hier op Radio Maria en gaat u het kunnen volgen. Dat zal plaatsvinden van maandag tot donderdag in de plaats van elke dag telt. Tijdens de schoolvakanties nemen we altijd even een pauze. En dan gaat u kunnen luisteren naar A Christmas Carol. Zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we de ganse brief voorlezen van Albino Luciani aan Charles Dickens. Maar eerst tijd voor wat muziek.
Kom ons nabij, wacht niet langer. Laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen. Leg uw arm om ons heen. O, en kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom, kom, Jezus, kom. Kom ons nabij en wacht niet lang, laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen, leg uw arm om ons heen. Kom, o Heer Jezus, kom, kom, Jezus, kom. Kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom, Jezus, kom. We wachten al zo lang in de duisternis. We wachten al zo lang, uw eeuwig licht. We wachten al zo lang in de duisternis. We wachten al zo lang. We leven in de schaduw van de dood. Heer, zie onze nood. Kom ons nabij. Wacht niet langer, laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen, leg uw arm om ons heen. O, en kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom, Jezus, kom. Kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom, Jezus, kom, 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 o Jezus, kom, kom, Jezus, kom, 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 o Jezus, kom, kom, Jezus, kom.
Wacht niet langer, een lied van Lars Scherven en Reijer. We gaan luisteren, beste luisteraars, na die brief aan beroemde mensen, wel enkel de brief gericht aan Charles Dickens. Want natuurlijk is het een heel boek. Een boek dat u trouwens volledig kan herbeluisteren op onze website. Het is al reeds in het verleden in het programma Boekad volledig gelezen. En indien u interesse heeft, kan u gewoon op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad het volledig boek herbeluisteren. We gaan nu luisteren dus naar die brief aan Charles Dickens, geschreven dus door Paus Johannes Paulus I.
Charles Dickens was een Engelse schrijver, geboren in 1812 en overleden in 1870. Hij had een ongelukkige jeugd. Zijn vader werd gevangen gezet wegens schulden en Charles begon op zijn 12e jaar te werken in een fabriek. En deze ongelukkige jeugd inspireerde hem tot zijn meest bekende werken, namelijk Oliver Twist en David Copperfield, die niettemin duidelijk een humoristische inslag hebben. Het realisme van Dickens, onverbloemd en tegelijk vol menselijke warmte, had zelfs invloed op sociaal niveau, wat zich geuit heeft in hervorming van de Engelse wetgeving over kinderarbeid. Beste Dickens, ik ben een bisschop die de ongewone opdracht aangenomen heeft elke maand voor de Messaggero di San Antonio een brief te schrijven aan een of andere beroemde persoonlijkheid. Omdat er vlak voor kerstmis weinig tijd was, wist ik niet goed wie ik moest kiezen. Kijk, en toen vond ik in een krant een advertentie van je 5 beroemde kerstvertellingen. Terstond zei ik tegen mezelf, hem schrijf ik. Ik heb als jongen die verhalen gelezen en ik vond ze geweldig. Want in al die verhalen wordt je liefde voelbaar voor de armen en sociale hervormingen en straalt de warmte van je fantasie en menselijkheid ons toe. Zodoende kom ik je nu lastigvallen. Zoals gezegd, je had veel liefde voor de armen. Je hebt heel goed aangevoeld en uitgedrukt wat arm zijn betekent, omdat je als kind zelf onder armen geleefd hebt. Toen jij 10 jaar oud was, werd je vader wegens schulden gevangen gezet. En om je moeder en je broertjes te helpen, ging jij werken in een schoensmeerfabriek. Van de morgen tot de avond moesten je kleine handen schoensmeerdozen inpakken onder het toezicht van een hardvochtige baas. Je sliep op een zolder. Zondags ging je samen met heel de familie naar de gevangenis om vader te bezoeken. Daar gingen je kinderogen open en zag je verbijsterd, vol medelijden en aandacht, naar tientallen en nog eens tientallen erbarmelijke gevangenen. Al je boeken zijn bevolkt met arme mensen, levend in de grootste ellende. Vrouwen en kinderen, de laatsten zelfs jonger dan 6 jaar, werkend in fabrieken en winkels. Geen bond om hen te beschermen. Geen bescherming tegen ziekten of ongelukken. Een hongerloon. Werktijden van soms 15 uur per dag. De troosteloze eentonigheid waarin al die tijd de tengerste wezens als vastgeklonken zaten aan die grote ratelende machines. In een fysiek en moreel ongezond milieu. En dikwijls hen ertoe drijvend vergetelheid te zoeken in de drank of een uitweg door middel van prostitutie. Zij waren de onderdrukten. Naar hen gaat heel je sympathie uit. Daartegenover staan de onderdrukkers. Hen heb je gebrandmerkt met je pen, die gedreven werd door je heilige verontwaardiging en door de ironie waarmee je de karakters, als het ware, in brons wist te graveren. Een van die figuren is de woekeraar Scrooge, de hoofdpersoon uit die Christmas Carol, een kerstlied in proza. 2 heren, zijn kantoor binnengekomen, pen en notitie in de hand, spreken hem aan. Het is kerstmis. Duizenden mensen ontbreekt het aan het meest nodige, meneer. Scrooge antwoordt: Zijn er dan geen gevangenissen? En de armenhuizen, functioneren die niet meer? Die zijn er, die functioneren, maar die kunnen heel weinig doen om de armen op Kerstmis naar lichaam en ziel een beetje vreugde te bezorgen. We hadden gedacht wat geld in te zamelen, om aan die armen wat eten, drinken en brandstof te kunnen verschaffen. Voor hoeveel mag ik u noteren? Voor geen cent. Ik wens met rust gelaten te worden. Ik vier zelf geen feest op Kerstmis en ik permitteer me niet de luxe die niets nutten wel feest te laten vieren. Ik betaal belasting en daarmee geef ik mijn hulp aan de armen, de gevangenissen en de instellingen voor bedelaars. Wie in nood is, kan daar terecht. Veel mensen kunnen dat niet. Ze schamen zich ervoor en zouden liever sterven dan zich daarheen te wenden. Nou, als ze liever sterven, laat ze het dan maar gauw doen. Dat helpt ook weer tegen de overbevolking. Maar nu, excuseer me, die dingen gaan me niet aan. Zo beschreef je die vrek Scrooge. Alleen maar bedacht op geld verdienen en zaken doen. Maar als hij over zaken spreekt met het spook van zijn geestelijke tweelingbroer Marley, de overleden compagnon in zijn woekerbedrijf, jammert deze treurig. Zaken? Menselijkheid betonen, dat had mijn zaak moeten zijn. Het algemeen welzijn had mijn zaak moeten zijn. Weldadigheid, medelijden en welwillendheid. Dat had mijn zaak moeten zijn. Waarom heb ik met de ogen naar de grond tussen de menigte van mijn medemensen gelopen, zonder ze ooit op te heffen naar die gezegende ster die de wijzende weg wees naar een stal? Waren er dan geen andere woningen van armen waarin haar licht me had kunnen leiden? Sedert de tijd dat jij die woorden schreef, en dat was in 1843, zijn er al heel veel jaren verlopen. Je zult vast nieuwsgierig zijn te vernemen of iets gedaan is en wat. Tegen die ellende en onrechtvaardigheid die jij toen aanklaagde. Ik zal je het gauw zeggen. In Engeland en in geïndustrialiseerd Europa hebben de arbeiders hun positie aanzienlijk verbeterd. Het enige wapen dat ze tot hun beschikking hadden, was hun aantal. En daar hebben ze volop gebruik van gemaakt. De oude socialistenleiders gebruikten in hun toespraken het volgende. Een kameel ging door de woestijn. Zijn hoeven trapten op de zandkorrels. En trots en triomfantelijk zei hij: ik verpletter jullie allemaal. De zandkorrels lieten hem maar begaan met zijn verpletteren. Maar toen stak de Samoem, de verschrikkelijke woestijnwind, op. Vooruit, zandkorrels, riep hij, verenigt u allen met mij. En samen zullen we dat beest geeselen en we zullen het begraven onder bergen zand. Van verdeelde en verspreide zandkorrels zijn de arbeiders geworden tot een verenigde wolk in de vakbonden en in de verschillende socialistische bewegingen, die bijna overal de vooruitgang van de arbeiders bevochten hebben. Tussen jullie tijd en nu hebben de arbeiders veel verbeteringen en overwinningen weten te behalen, in menig opzicht. Inkomenspositie, sociale zekerheid en cultuur. Tegenwoordig slagen ze erin, via hun vakbonden, hun invloed te doen voelen in de hogere regionen van de staat, waar in werkelijkheid over hun lot beslist wordt. Voor dit alles moesten zeer grote offers gebracht en veel tegenstand en moeilijkheden overwonnen worden. De bonden die voor de rechten van de arbeiders opkwamen, werden eerst onwettig verklaard, dan getolereerd en tenslotte wettelijk erkend. De staat fungeerde aanvankelijk enkel als een soort toeziende politieagent, verklaarde het arbeidscontract tot louter een privé-aangelegenheid en verbood collectieve contracten. De werkgever hield daarbij het mes bij het heft. Hij eiste ongebreidelde vrije concurrentie. Twee werkgevers lopen achter één arbeider aan. Het loon van de arbeider zal omhoog gaan. Twee werknemers trekken aan de jas van de werkgevers. Het loon zal naar beneden gaan. Dit is de wet, zei men, die automatisch leidt tot evenwicht van krachten. Maar in feite leidde dit tot misbruiken van een kapitalisme dat zodoende als een rampzalig systeem werkte en in sommige gevallen nog werkt. En hoe staat het er nu voor? Niet zo best. In jouw tijd, beste Dickens, was er met betrekking tot de sociale onrechtvaardigheden sprake van eenrichtingsverkeer. De arbeiders moesten met hun vinger wijzen op de werkgevers. Tegenwoordig kan er gewezen worden naar een hele hoop mensen. De landarbeiders klagen dat ze in een veel slechtere positie verkeren dan de fabrieksarbeiders. Hier, in Italië, wijst het zuiden verwijtend naar het noorden. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika wijzen de landen van de derde wereld verwijtend naar de rijke landen. Maar ook binnen deze laatste landen zijn nog veel plekken van ellende en onzekerheid aan te wijzen. Tal van arbeiders hebben geen werk of zijn niet zeker van hun werkgelegenheid. Veel arbeiders zijn onvoldoende beschermd tegen ongelukken. Vaak voelen ze zich alleen als productiemiddelen behandeld, niet als hoofdrolspelers in de productie. Bovendien heeft de razende wedloop naar de welvaart, het overdreven en dwaas gebruik van onnodige dingen, het onmisbare in gevaar gebracht. Zuivere lucht, zuiver water, stilte, innerlijke vrede en rust. Men dacht dat de oliebronnen net waren als de bron van St. Patrick. Onuitputtelijk. Maar onverwachts komt men er nu achter dat we bijna aan de laatste druppel toe zijn. Men dacht als in de verre toekomst de olie zou op zijn, te kunnen rekenen op kernenergie. Maar nu komen ze ons vertellen hoezeer het produceren van die kernenergie gevaar oplevert, vanwege het radioactief afval, dat schadelijk is voor mens en milieu. De angst en de zorg zijn groot. Voor velen is het nare beest van de woestijn, dat aangevallen en begraven moest worden, niet alleen meer het kapitalisme, maar ook het hele systeem, dat neergehaald moet worden via een totale revolutie. Voor anderen is die totale ommezwaai al aan de gang. De arme derde wereld, zeggen ze, zal spoedig rijk zijn, dankzij de oliebronnen die ze alleen voor zichzelf zal gebruiken. De wereld van de welvarende consumptiemaatschappij zal slechts met mondjesmaat nog olie krijgen en zal haar industrie en haar consumptie moeten inkrimpen en rekening houden met de recessie. Bij dit kluwen van problemen, zorgen en spanningen gelden nog steeds, verbreed en aangepast, de principes die jij, Dickens, zo warm hebt verdedigd. Mogen het zijn op een ietwat sentimentele manier. Liefde voor de armen en niet alleen voor de individuele armen, maar tevens voor de armen in het algemeen, die zich niet enkel als individuen, maar ook als volksdeel achtergesteld voelen en die zich als één groep voelen en solidair zijn onder elkaar. Wij, christenen, moeten zonder aarzelen eerlijk en openlijk aan hun kant staan, naar het voorbeeld van Christus. Solidariteit. Alle volkeren zitten nu in dezelfde boot. Elkaar nabij, naar afstand en naar leefgewoonten en dobberend op een woelige zee. Als we grote rampen willen vermijden, moet dit onze regel zijn. Allen voor één en één voor allen. We zullen de nadruk moeten leggen op hetgeen ons verbindt en afzien van hetgeen ons scheidt. Vertrouwen op God. Bij monden van je Marley heb jij, beste Dickens, gewenst dat de ster der wijzen de huizen van de armen zou verlichten. Een huis van armen is tegenwoordig de hele wereld die God zozeer nodig heeft. Februari 1974.
En u hoorde, beste luisteraars, collega Nele, de brief van Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I, geschreven aan Charles Dickens. En nogmaals, beste luisteraars, tijdens de kerstvakantie gaat u dus kunnen luisteren naar A Christmas Carols hier op Radio Maria. En het volledige boek, Brieven aan beroemde mensen, kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. We gaan nog even luisteren naar een mooi adventslied en we gaan natuurlijk ook zo dadelijk onze Bijbelvers voor vandaag uit het mandje trekken nadat we kort de Heilige Geest aanroepen.
Zij Christus hoog verheven, God uit God en licht uit licht, Schepper van het goede leven, die uit God geboren is.
Lof zij Christus, Heer der Heren, vrede vorst die vrede sticht, David's zoon die wij vereren, licht dat ieder mens verlicht. Jezus de wereld wacht op de eerste nieuwe dag.
Kom tot ons, Heer, een adventsgebed van de groep Sela. Beste luisteraars, we gaan nog snel eventjes een Bijbelvers voor vandaag uit ons mandje trekken. Kom, o Heilige Geest. Uw hand zal mij vast blijven houden. Het is Psalm 62, vers 9. Uw hand zal mij vast blijven houden. Beste luisteraars, ik wens jullie nog een zeer fijne ochtend toe. En morgen, wel morgen is het 6 december, dan gaan we het uiteraard hebben over Sinterklaas. Een heel fijne dag gewenst, beste luisteraars. Tot morgen.